gaan nu samen uit de Bijbel lezen. En wel uit het Oude Testament, uit 2 Koningen 7. En ik denk dat sommige kinderen van de Ebenezer school wel weten waar het over gaat. Dat de meester of juf daar al iets over verteld heeft. Het is best een moeilijke geschiedenis. Een ernstige geschiedenis. Want het is oorlog. En de hoofdstad van Israël, Samaria, is belegerd door de Syriërs. En de mensen in die stad, Samaria, die kunnen geen kant meer op. Ze kunnen de stad niet meer uit en niet meer in. Want om de stad, Samaria, daar liggen allemaal Syrische soldaten. En ze wachten net zo lang. Totdat al het eten in de stad op is. En alle mensen sterven of zich overgeven. En dan lezen we 2 Koningen 7. Toen zeide Elisa, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heere, morgen, omtrent deze tijd, zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Maar een hoofdman op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zeide, zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? En hij zeide, dat is Elisa, zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Er waren nu 4 Melaatse mannen voor de deur van de poort, die zeiden de een tot de ander, wat blijven wij hier, totdat wij sterven? Indien wij zeggen, laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad, en wij zullen daar sterven. En indien wij hier blijven, wij zullen ook sterven. Nu dan, komt en laat ons in het leger van de Syriërs vallen. Indien zij ons laten leven, wij zullen leven. En indien zij ons doden, wij zullen maar sterven. En zij stonden op in de schemering om in het leger der Syriërs te komen. Toen zij aan het uiterste van het leger der Syriërs kwamen, zie, toen was er niemand. Want de Heere had het Heer, het leger van de Syriërs, doen horen een geluid van wagens en een geluid van paarden. Het geluid van een grote heerkracht, zodat ze zeiden de een tot de ander, zie, de koning van Israël heeft tegen ons gehuurd, de koningen der Hethieten en de koningen der Egyptenaars, om tegen ons te komen. Derhalve hadden zij zich opgemaakt en waren in de schemering gevloden en hadden hun tenten gelaten en hun paarden en hun ezels, het leger gelijk als het was, en waren gevloden om huns levenswil. Als nu deze Melaatsen aan het uiterste des legers kwamen, zo gingen zij in een tent en aten en dronken en namen van daar zilver en goud en klederen en gingen heen en verborgen het. Daarna keerden zij weder en kwamen in een andere tent, namen van daar ook en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden zij de een tot de ander, wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot de lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. Daarom nu komt, laat ons gaan en dit aan het huis des konings boodschappen. Zo kwamen zij en riepen tot de portier der stad en boodschapten hun zeggende, wij zijn gekomen tot het leger van de Syriërs en zie, niemand was daar. Nog eens mensen stem, maar paarden aangebonden en ezels aangebonden en tenten gelijk als zij waren. En hij riep de portiers en zij deden de boodschap binnen in het huis des konings. En de koning stond op in de nacht en zeide tot zijn knechten: ik zal u nu te kennen geven wat de Syriërs ons gedaan hebben. Zij weten dat wij hongerig zijn. Daarom zijn ze uit het leger gegaan om zich in het veld te versteken, zeggende: als zij uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen we hen levend grijpen en wij zullen in de stad komen. Toen antwoordde een van zijn knechten en zeide: dat men toch neme 5 van de overige paarden die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten die vergaan zijn. Laat ons die zenden en zien. Zij namen dan 2 wagenpaarden. De koning zond het leger des Syriërs achterna, zeggende: gaat heen en ziet. En zij volgden hen na tot de Jordaan toe. En zie, de ganse weg was vol van klederen en gereedschap die de Syriërs in hun haast weggeworpen hadden. De bode nu keerde weder en boodschapte het de koning. Toen ging het volk uit en beroofde het leger des Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel. Naar het woord des Heren. De koning nu had de hoofdman op wiens hand hij leunde over die poort gesteld. En het volk vertrad hem in de poort. Dat hij stierf gelijk de man Gods gesproken had. Die het sprak als de koning tot hem afgekomen was. Want het was geschied gelijk de man Gods gesproken had tot de koning, zeggende: morgen omtrent deze tijd zullen 2 maten gerst voor een sikkel en een maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden in de poort van Samaria. En die hoofdman had de man Gods geantwoord en gezegd: zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou het ook naar dit woord geschieden kunnen. En hij had gezegd: zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Even alzo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking is genomen uit 2 Koningen 7 en daarvan het eerste vers. 2 Koningen 7 vers 1 is de tekst voor de preek. Toen zeide Elisa: hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heere: morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. En het thema van de preek is een goed bericht. Een goed bericht. Gemeente, vandaag zijn we op een doordeweekse dag, op een woensdag, samengekomen in de kerk. Jongens en meisjes, je hoefde vanmorgen niet naar school, maar je mag in de kerk zijn om samen de Heere te danken. We hebben ieder jaar op de eerste woensdag van november de dankdag voor gewas en arbeid. Net zoals we in het voorjaar de biddag hebben voor gewas en arbeid. En het is goed om op een dag als deze samen te komen om de Heere te danken. En natuurlijk, iedere dag moet het dankdag zijn. Iedere dag behoren we de Heere te danken. Maar als we nu terugdenken aan alles wat de Heere ons gegeven heeft en gelaten heeft, dan is er volop reden om vanmorgen in Gods huis samen de Heere ootmoedig te danken. Als we denken aan alles wat Hij liet groeien op het land, aan de bomen, in de kassen. Hij gaf regen, droogte, zonneschijn. De boeren die hebben gezaaid, geplant, maar de Heere die zorgde voor de wasdom. Dat alles ging groeien. Dat is bijzonder. En dat in de afgelopen periode ook alles van het land gehaald kon worden. De appels en de peren geplukt konden worden en noem allemaal maar op. En dan moeten we zeggen, daar is overvloed. Hoeveel voedsel hebben wij niet? We komen niets tekort. Ja, we komen niets tekort dan dankbaarheid. Want we vinden het zo gewoon dat er iedere dag te eten en te drinken is. Dat er kleding is. Sommige kinderen die weten niet eens welke jurk ze moeten aantrekken, want ze hebben zoveel verschillende kleren in de klerenkast hangen. Dat is wel wat anders in Roemenië of in Malawi. Daar hebben kinderen vaak iedere dag hetzelfde aan. En als het vuil is, dan wordt het snel gewassen en gedroogd en dan draagt men het weer. Wij hebben een dak boven ons hoofd. Dat is ook niet vanzelfsprekend. En dan kunnen we wel eens zeggen, ik heb honger. Maar we bedoelen natuurlijk, ik heb trek om iets te eten, want wij weten niet wat honger is. Heel veel mensen op deze aarde weten wel wat honger is. Ze hebben nauwelijks iets te eten door grote droogte. Of soms door overstromingen waardoor alles wat gezaaid en geplant is wordt weggespoeld. En het gebeurt soms ook dat ze niets te eten hebben vanwege oorlog. De meeste van ons weten ook niet wat dat is. Kinderen spelen wel eens oorlogje, soldaatje. Ze lezen oorlogsboeken en je weet er best wel wat van. Maar hoe het werkelijk was, dat weten we niet. Zo'n 75 jaar geleden leefde ons land nog in oorlog en stond voor velen de hongerwinter voor de deur. Waarin er voor velen in ons land weinig tot niets te eten was. En gemeente, als we daaraan terugdenken, dan mogen we de Heere vandaag ook wel dankbaar zijn dat we leven in een land waar vrede is. Want oorlog is verschrikkelijk. Dat weten de inwoners van Samaria, waar we over gelezen hebben, maar al te goed. Die hoofdstad is belegerd door Ben-Hadad. En deze koning van Syrië heeft al eerder gevochten tegen Israël. En dat eindigde toen in een voorlopige vrede. Maar een aantal jaren later trekt de Syrische koning weer op tegen Israël. En nu komt hij niet met losse legereenheden, benden, zoals we kunnen lezen in 2 Koningen 6 vers 23. Maar nu komt hij met zijn gehele leger om de hoofdstad van Israël, Samaria, te omsingelen. Die stad ligt in een vlakte op 300 meter hoogte op een hoge heuvel. En de stad is omringd door hoge muren. Hierdoor was het moeilijk om die stad in te nemen. En daarom kiest koning Ben-Hadad voor een langdurig beleg om de stad uit te hongeren. En jongens en meisjes, de soldaten die liggen al dagenlang rondom die stad Samaria. En de poorten van de stad zijn dicht. Niemand kan eruit, dat is ook levensgevaarlijk, want dan word je door een Syrische soldaat neergestoken. En niemand kan er ook in, daar kan dus ook geen eten in. En jullie begrijpen wel, langzaamaan begint dat eten op te raken. Daar komt hongersnood in die belegerde stad Samaria. En men gaat dingen eten die men normaal nooit at. De kop van een ezel wordt duur verkocht om op te eten, terwijl een ezel een onrein dier is. Maar ach, door de vreselijke honger eten ze alles, zelfs duivenmest. Dat was ook 75 jaar geleden tijdens de hongerwinter. Toen aten er mensen bloembollen en suikerbieten, omdat er verder niets te eten was. Verschrikkelijk is de situatie. De koning van Israël, koning Joram, is ook in de hoofdstad Samaria. En op een dag gaat hij eens kijken op de muren van die belegerde stad. En dan hoort hij een vrouw roepen: help mij, heer koning. En koning Joram die denkt dat ze om eten vraagt. En zegt: de Heere helpt u niet. Waarvan zou ik u helpen? Tarwe of wijn heb ik niet. Maar dat bedoelt ze niet. En dan vertelt ze iets dat zo erg is dat ik het bijna niet durf te vertellen. We kunnen het lezen in 2 Koningen 6, het voorgaande hoofdstuk. Zij, deze vrouw en nog een andere vrouw woonden samen in een huis en ze hadden beide een zoon. En door de knagende honger hadden ze een verschrikkelijke afspraak gemaakt. Ze zouden hun kind doden en opeten. En de ene dag was het ene kind gedood en opgegeten. En nu was het andere kind aan de beurt, maar die moeder die weigert. En daarom roept de bedrogen vrouw de hulp van de koning in. En koning Joram die schrikt heel erg. Hij scheurt zijn opperkleed en daaronder draagt hij een zak als teken van rouw. En dan zegt hij: zo doe mij God en doe zo daartoe. Elisa de profeet zal gedood worden. Horen we het. Joram wordt zo verschrikkelijk boos op de Heere dat hij zich wil wreken. En op wie kan hij dat beter doen dan op Gods knechten? Hij wil niets meer met God te maken hebben. Daarom wil hij de profeet Elisa doden. Verschrikkelijk. Wat had hij beter kunnen doen, kinderen? Wat denken jullie? Hij had beter zijn knieën kunnen buigen en zijn handen kunnen vouwen. En zijn zonde en schuld kunnen belijden. Want daardoor kwam het dat die stad belegerd was. Het was een straf van de Heere. De Heere is niet de schuld van al deze ellende. De schuld ligt bij de koning en het volk. Omdat hij de Heere niet wil dienen, maar wel de gouden kalveren vereert, straft de Heere hem en zijn volk. Joram komt in opstand tegen God. Hij vernedert zich niet. Hij bekeert zich niet. Hij roept de Heere niet aan: Heere, help ons toch. Nee, hij stuurt een bode naar het huis van Elisa om hem te doden. Maar Elisa blijkt al op de hoogte te zijn. De Heere zal hem dit bekendgemaakt hebben. De profeet is met de oudsten in een woning en hij laat de deur vergrendelen, doet de deur extra op slot. De bode van de koning komt dus niet binnen. Maar spreekt wel namens de koning: zie dat kwaad is van de Heere. Dat zijn de woorden van de koning. Wat hier gebeurt, dat is van de Heer. Gemeente, dat is nog minder dan een halve waarheid. Het is waar dat dit kwaad van de belegering van de Heer is. Maar verzwegen wordt dat het een verdiende straf is vanwege de zonde en de onbekeerlijkheid van de koning en het volk. En de bode die zegt, wat zou ik verder nog op de Heere wachten? We hebben lang genoeg gewacht of de Heere wil ingrijpen. Is er eigenlijk nog iets te verwachten voor dat afvallige volk? Wat moet Samaria, de stad die de Heere niet dient, nog op de Heere wachten? En op die vraag gaat Elisa antwoord geven in onze tekst aan het begin van hoofdstuk 7. Toen zeide Elisa, hoort het woord des Heren. Dus Elisa zegt dat zelf niet. Maar hij geeft door wat hij van de Heren moet zeggen. En hij zegt het nog een keer in onze tekst. Niet alleen hoort het woord des Heren, maar ook zo zegt de Heren. Met andere woorden, wat ik nu ga zeggen, dat is niet van mezelf. Dat moet ik doorgeven van de Heren. Morgen om deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Wat een goed bericht. Wat een genadig antwoord van de Heere op die ongeloofsvraag aan het slot van het vorige hoofdstuk. Wat is er nog van de Heere te verwachten? Niet minder dan de verlossing van de stad en het einde van de hongersnood. Gemeente, kunt u het begrijpen? Dat de Heere een stad met zo'n koning en met zo'n volk nog wil verlossen. Wat een onvoorstelbare goedheid en barmhartigheid van de Heere. En moeten we dat ook niet zeggen als we zien op onszelf, wie zijn wij geweest in de achterliggende periode tegenover de Heere? Zoveel zonden. In woorden en daden, in gedachten en nalatigheden. En ondanks al die zonden is de Heere nog zo goed voor ons. Want wij hebben dat niet verdiend. De Heere belooft hier aan Elisa en hij mag het doorgeven dat het de volgende dag zal gaan gebeuren. Dan hoeft dat volk geen ezelskoppen meer te eten en duivenmest tegen hoge prijzen, maar meelbloem en gerst. En, zegt Elisa, het wordt verkocht in de poort. Dus dan is de poort weer open. Ieder kan in en uit gaan zonder angst voor de vijand. Kinderen, zou het waar zijn? Wat Elisa hier zegt, wat de Heere hier zegt, ja. Want wat de Heere belooft, dat doet hij. Dat moet je nooit vergeten. Nee, de hoofdman van de koning, die kan het niet geloven als Elisa dit zegt. Hoor maar, we hebben het samen gelezen. Dat is onmogelijk, zegt hij spottend. Dan mag de Heere wel vensters in de hemel maken en meel en koren laten regenen, want daar is helemaal niks in de stad Samaria. O nee, vraagt Elisa, u zult zien dat het waar is, wat ik hier zeg. Wat de Heere zegt, maar u zult daar zelf niet van eten. dat zal de straf zijn voor zijn spotternij en ongeloof. En dan gaat de Heere op een wonderlijke manier deze stad Samaria verlossen. Dan gaat de Heere op een wonderlijke manier voedsel in overvloed geven. We hebben het samen gelezen. Buiten de stad Samaria leven 4 Melaatse mannen. Bij de ingang van de poort, ze mogen de stad niet in. Waarom niet? Ze zijn Melaats. En de jongeren weten ook wel, als iemand Melaats was, als dat ontdekt werd, dan moest je zo snel mogelijk uit de stad. Totdat je misschien genezen werd. Dan mocht je weer terugkomen, maar dat gebeurde niet vaak. Die Melaatsen die leefden buiten de stad, vaak bij de graven. Wel nu, deze 4 Melaatse mannen die leven dicht bij de poort. De poort is dicht, ze mogen de stad Samaria ook niet in. Maar ze kunnen ook niet al te ver bij die poort vandaan, want dan... Ja, dan komen ze bij de Syrische soldaten. Ook zij hebben grote honger. Want toen het allemaal nog goed ging, toen de stad nog niet belegerd was, toen kregen ze voedsel. Dat werd dan van de muur zo naar beneden geworpen voor die Melaatsen. Maar ze hebben allang geen voedsel meer gekregen vanuit de stad. En we horen ze met elkaar praten. Waarom blijven we hier totdat we sterven? Als we de stad ingaan, dan zullen we sterven van de honger. Want in de stad is niets te eten en daar mogen we ook niet komen. Maar ook als we hier blijven, buiten de poort, zullen we sterven van de honger. Zullen we overlopen naar het kamp. Naar het legerkamp van de Syriërs. Maar dat is toch gevaarlijk? Dat is de vijand. Ze zeggen, als ze ons laten leven, dan zullen we leven. En als ze ons doden, ja, dan zullen we sterven. Het is de Heere die hen deze keuze in het hart geeft. Om naar het legerkamp van de Syriërs te gaan. En de Heere die kiest juist deze mensen uit, deze Melaatse mensen, de minsten onder het volk, om gebruikt te worden als een instrument in zijn hand. De Melaatsen wachten de avond af. Totdat het donker begint te worden, want de wachters op de muren van Samaria mogen hen niet zien gaan. Die zullen dan denken dat ze verraders zijn. En in de schemering sluipen ze naar de tenten van het Syrische leger. En hoe dichter ze bijkomen, des te meer moeten ze natuurlijk horen van die Syrische soldaten die in die tenten zitten te wachten totdat de stad Samaria zich overgeeft. Maar het is zo stil. Hoe dichter ze bijkomen, ze horen helemaal niks. Het lijkt wel alsof er niemand is. Liggen die soldaten dan allemaal te slapen? Zo vroeg al, dat kan toch niet waar zijn? En als die 4 Melaatse mannen dan bij zo'n tent komen, dan tillen ze het zeil op van een tent. Ze gluren naar binnen. En ze zien niets. Alle tenten zijn leeg, ook die tenten naast en daarnaast. Niet één Syrische soldaat is nog aanwezig. Waar zijn al die duizenden soldaten ineens gebleven. Dat is het grote wonder in deze geschiedenis. Ze zijn gevlucht. En je weet misschien wel waarom. Daar heeft de Heere voor gezorgd. Die grote trouwe verbondsgod. Die heeft nog naar dat ongehoorzame volk van Israël willen omzien. Die Syrische soldaten die hadden in de verte een geluid gehoord. Alsof er een groot leger in aantocht was. Duidelijk hadden ze het geluid van de wagens en van de paarden gehoord. De dreunende voetstappen van duizenden soldaten. En ze dachten, o, Joram de koning van Israël heeft hulp ingeroepen. Hij heeft vast en zeker een verbond gesloten met andere koningen. Misschien wel met de koning van Egypte of met andere koningen. En die komen nu met hun legers om de stad Samaria te verlossen, om ons te verslaan. En die Syrische soldaten die hebben elkaar bang gemaakt. En ze zijn in de haast gevlucht. Alles hebben ze achtergelaten. Hun paarden, hun ezels, hun tenten, hun eten. Toen het donker begon te worden, zijn ze in grote angst en haast weggevlucht. Maar kwam er nu echt een groot leger aan? Nee. In de Bijbel hebben we gelezen dat de Heere hun een geluid had laten horen. Alsof er een leger aankwam. Maar het was niet echt. Wat zorgt de Heere wonderlijk. Wat blijkt uit deze geschiedenis. Dat hij werkelijk de koning van alle koningen is. Dat hij regeert. En wat bij mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. Al die soldaten zijn gevlucht voor het geluid, want er kwam helemaal niks aan. Maar ze waren zo bang voor dat geluid van dat naderende leger, dat ze alles hebben achtergelaten, niets hebben meegenomen. En als die Melaatsen zien dat die Syrische soldaten gevlucht zijn, ja, dan gaan ze eten en drinken van dat eten wat die Syrische soldaten hebben achtergelaten. En kijk eens, ze zien zilver en goud en kleren. Ze zeggen, dat is mooi. Dat gaan we verstoppen. Bij het licht van de maan en van de sterren. En ze gaan een andere tent binnen en daar vinden ze ook allerlei mooie schatten en dingen die ze goed kunnen gebruiken. Ook dat verstoppen ze. Maar dan ineens zeggen ze tegen elkaar, wat we doen is niet goed. Wij hebben eten en drinken in overvloed, terwijl de mensen in de stad Samaria van honger sterven. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Daarom nu komt, laat ons gaan en dit aan het huis des konings boodschappen. Een goede boodschap mag je niet verzwijgen. De Heere die zorgt ervoor dat die Melaatsen beseffen, we moeten dat gaan vertellen. Die goede boodschap dat de vijand is gevlucht, dat we bevrijd zijn. Het huis van de koning moet het weten, zeggen ze. Het huis van de koning, dat waren nu juist die mensen die niet geloofden dat er ooit redding kon komen bij de Here vandaan, had de koning niet de opdracht gegeven om Elisa te doden? En gezegd, wat zou ik nog op de Here wachten? En had die hoofdman niet gezegd, al maakte de Here vensters in de hemel, hoe zou dit kunnen gebeuren? Juist zij moeten horen wat de Here gedaan heeft. Die goede boodschap. Hoe de Here zorgt. En hoe de Here te eten en te drinken geeft in de grootste nood. Gemeente, wat een les ligt er in deze geschiedenis opgesloten. Als de nood op het hoogst is, is de redding nabij. En hoe wonderlijk werkt de Heer. Want we horen geen gebeden. Heere, help. Ach, misschien zijn er wel geweest in Samaria. En heeft de profeet Elisa de Heere aangeroepen. Maar we horen niet hoe dat gehele volk roept tot de Heere om redding. Om voedsel. Om bevrijding. En toch, uit enkel genade, bevrijdt de Heere die stad. Zo bevrijdt, zo redt de Heere goddelozen van de eeuwige dood. De meelaatsen die haasten zich naar de stadspoort en vertellen daar het blijde nieuws. Die goede boodschap. Dat is de betekenis van evangelie. Evangelie is een goede boodschap. En die portiers, die poortwachters, die vertellen het weer aan de koning. Maar de koning die denkt dat het een krijgslist is. Hij zegt, de Syriërs hebben zich teruggetrokken en hopen dat wij de stadspoort openen, want ze weten maar al te goed dat we honger lijden. En als we de poort hebben geopend, dan zullen ze een slag slaan en de stad veroveren. Laten we op onze hoede zijn. Hij denkt niet aan het woord van Elisa, het woord van de Heere. En hij stuurt enkele ruiters met de paarden die nog over zijn op verkenning uit, die de hele omgeving afzoeken. En tot hun verbazing zien ze allerlei spullen van de soldaten op de grond liggen die ze tijdens hun vlucht hebben achtergelaten. Kleren, gereedschap. Maar er is geen enkele Syrische soldaat te bekennen. Het blijkt dat de Melaatsen de waarheid hebben gesproken. Dat goede bericht op waarheid berust. En ze keren vlug terug om dat blijde nieuws van die Melaatsen te bevestigen. En weer krijgt de koning een goed bericht. Ze zijn weg, het is waar. Al die soldaten, ze hebben alles achtergelaten. En wat zegt de koning? Gemeente, zijn reactie wordt niet vermeld. We zien hem niet op de knieën gaan om de Heere te danken. Dat is het aangrijpende. Er is geen erkenning van het woord gesproken door de profeet. Geen enkel teken van verandering, van bekering bij de koning. Wat een verschil. Met Naaman de Syriër. We kennen die geschiedenis wel. Deze heiden roept uit wat de koning van Israël zo pijnlijk nalaat. Want wat zegt Naaman de Syriër? Nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Maar dat horen we Joram de koning van Israël niet zeggen. Naaman de Syriër die zegt, uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. Maar koning Joram die zwijgt in alle talen. Het had toch een grote dankdag moeten worden daar in Samaria. De koning had toch moeten zeggen, volk, wij hebben gezondigd. Zwaar gezondigd. En die belegering is de straf daarop. Maar nu heeft de Heere in zijn goedheid en in zijn genade ons bevrijd. Ons voedsel gegeven. Als dat geweldige nieuws wordt vernomen, kinderen, dan begrijp je wel wat er gebeurde. Al die inwoners van Samaria, voor zover ze nog kunnen en niet door de honger verzwakt zijn, gaan naar dat legerkamp van de Syriërs. Die uitgemergelde mensen stromen de poort uit, haast uitzinnig geworden van de honger. En het duurt niet lang of er is voor weinig geld volop meelbloem en gerst te koop, overeenkomstig het woord van de profeet Elisa. We lezen in vers 16, toen ging het volk uit en beroofde het leger der Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel naar het woord des Heren. Het gebeurt precies zoals de Heere door zijn knecht had voorzegd. Het woord van de Heere zal altijd vervuld worden. Al lijkt het een onmogelijke zaak. Wat de Heere zegt, komt op zijn tijd uit. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En als de Heere tot zijn kinderen zegt, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, dan hoeven ze in de moeilijkste omstandigheden niet te vrezen. Op Gods tijd komt er, hoe dan ook, uitkomst. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. O, wat wijst deze verlossing niet heerlijk naar die verlossing die er alleen door Christus is. Want wat moesten die inwoners van Samaria nu doen om zich te verlossen? Hebben ze gevochten? Helemaal niet. De Heere heeft voor hen gestreden. En hij is de overwinnaar in de strijd. En geeft zijn volk de zegen. En daarvoor is Christus de dood ingegaan. Daarvoor heeft de Heere Jezus geleden, op dat zondige mens, zoals u, jij en ik, behouden kunnen worden. Gered kunnen worden. O, de spottende vijanden hebben wel te vrezen, want die hoofdman, die spottende hoofdman, die moet van de koning toezicht houden op het volk in de poort. Maar wat gebeurt er? Dat uitgehongerde volk loopt over de hoofdman van de koning heen. Hij wordt vertrapt. En hij sterft precies zoals Elisa voorzegt dat. Gods verlossing wordt werkelijkheid. Maar Gods oordeel ook. Gods bedreigingen worden waarheid. Onverdiend zorgt de Heere voor zijn volk Israël. En gemeente ook voor ons. En wat is onze reactie? Vinden we het gewoon? De weldaden die we van de Heere ontvangen. Zijn we net zoals koning Joram, net zoals dat volk. Want we lezen ook niet dat dat volk God de eer geeft, althans hier niet. En hoe is dat nu bij ons? Mag daar die ware dankbaarheid in het hart leven? Eindigen we in de weldoener en zeggen we vandaag, Heere, wat bent u goed? Zoals gij zorgde toen voor de bevrijding van Samaria, zoals gij toen zorgde voor voedsel, zo zorgt gij ook vandaag, terwijl ik dat niet verdiend heb. O, dat is nu enkel genade. En u wil de Heere niet alleen voedsel voor ons lichaam schenken, Maar hij schenkt ons ook zijn woord ten diepste. Schenkt hij ons zijn Zoon. In wie nu een volkomen verlossing te vinden is. Want hij verlost en redt een ieder die het van hem verwacht. En hij wil en kan kinderen, jongeren en ouderen, met een zondig hart reinigen en zalig maken door zijn bloed, dat bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En dan is het waar, net zoals dat woord wat Elisa mocht spreken, dat een ieder die tot hem komt, hij geenszins zal uitwerpen. Zoek de Heere dan. Roep de Heere dan maar aan. Open dan maar je mond. En smeek maar alles wat je ontbreekt. Hij wil het schenken op zijn trouwverbond. Mild en overvloedig. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 99. En daarvan het tweede vers, Psalm 99, en daarvan het tweede vers: God die helpt in nood is in Sion groot. Het tweede vers van Psalm 99.